De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hoi en welkom bij de Eeuw van de Amateur, een wekelijkse podcast over alles, gemaakt door Ipe Driessen en Botte Jellema, dat ben ik. Ipe en ik zijn op vakantie, godzijdank niet met elkaar, maar we zijn er even 2 weken niet om een nieuwe podcast te maken. Nou hebben we er alle vertrouwen in dat je dat overleeft en dat je heus wel een leuke oude aflevering kan vinden als je dat wil, maar we willen je ook wel helpen. Dus vandaag een herhaling. Aflevering 70. We maakten hem in oktober 2018 en we hadden toen een heel bijzondere gast, namelijk schrijver Arthur Japin. We praten met hem over driemanschappen, die vaker voorkomen dan we denken, over het schrijven van dagboeken, hoe openheid zijn bescherming is, hoe liefde het enige is dat hij begrijpt, over de krant lezen, oordopjes, doktersjassen en de jambische pentameter. Of pentameter, nou ja, dit zijn van die dingen die Ieper dan weet. Nou ja. Van vaste vriend van de show Lieven Heremans, die cursussen podcast maken geeft aan de groten, weet ik dat hij deze aflevering gebruikt als voorbeeld. Ik weet niet precies als voorbeeld waarvoor, maar dat geeft niet. Ook ik vond het een bijzondere aflevering. Ik heb hem geremasterd, maar verder krijg je de aflevering precies zoals we hem toen hebben opgenomen. Veel plezier met Arthur Japin en een heel fijne zomer.
Ik moet Ieper zegt altijd controversiële dingen.
Is dat zo?
Ja, ik loop al zo. Zeg maar weer iets controversieels.
Zeg eens iets controversieels. Ja. Kom, dat kan, ja. Ik zeg nooit iets. Nee, maar
je hebt wel altijd een opening. Heb je wel altijd voor, heb je nu ook een opening voor?
Ja, meestal zeg ik allemaal heel grappige opening. Dingen en dan staat het hier nog niet aan.
Dan staat nu aan.
En nu word ik een keer verrast doordat hij al aanstaat. Heb ik niks.
Hoor je mij lachen? Nee, nog niet.
Nee. Ja, grapjes monteer ik ook als achteraf.
Ja, dat moet wel. Jij een applaus ook.
Ja, precies. Alles erop inderdaad.
Ik word een beetje verlegen.
Nou ja, die invloed heb ik op mensen. Ja. Dat is nou helemaal zo.
Ja?
Nee, helemaal niet, volgens mij. Nee. Nou, als mensen me zien wel. Mensen, als ze me zien, heb ik heel erg lang... Ik ga meteen de diepte in. Heb ik heel erg lang mee geworsteld... dat als mensen me zien, dat ze denken dat ik hooghartig ben. Hmm. En als je in mij zit... dan voelt het exact als het tegenovergestelde. Voelt als ik ergens binnenkom en denk... nou, kijk maar niet, ben er niet, let maar niet op mij. En kennelijk heb ik ooit in mijn jeugd een mechanisme bedacht... wat er tegenovergesteld uitziet. Dat heeft me heel lang verward. Ook op de theaterschool. Dan word je ermee geconfronteerd hoe je overkomt. En dus ik heb het heel lang niet begrepen. En nu dacht ik van nou... of tenminste nu... Ja, voor mij is dat nog onlangs. Maar toen ik een jaar 40 was... toen dacht ik nou, als mensen me eenmaal in de ogen hebben gekeken... en ze denken dan nog dat ik hooghartig ben... dan kan ik met die mensen niks. Maar volgens mij is het minder naarmate ik ouder word.
Ja.
Je hebt dus niet geprobeerd dat te veranderen?
Wel voor op toneel te staan. Maar dat is me nooit helemaal gelukt. Nee, dat is me nooit helemaal gelukt. Omdat ik niet precies weet wat het is. En deels is het gewoon bouw. Ik heb een groot hart. Letterlijk en figuurlijk, maar vooral letterlijk. Dus de borstkas staat uit. Dus mijn houding waarin ik loop is een beetje rechtop en met de borst naar voren. Maar dat is allemaal puur technisch. Ja. En het paste dus de buiten. En daarom gaan we boeken... eigenlijk altijd over de dat de buitenkant niet lijkt, zich niet verhoudt tot de binnenkant, of hoe die zich verhoudt, of dat je niet gezien wordt. Eigenlijk gaat het eigenlijk altijd daarover. Ja.
Ik zal je nog even netjes introduceren.
Ja, wil je dat doen? Mensen hebben geen idee. Die zijn, die hebben al dingen hebben staan voor oude hoer.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 70. Deze keer met natuurlijk Ipe Driessen.
Hardo.
En Arthur Japin is de gast.
Hallo.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Schrijver, voorheen ook acteur.
Lang geleden.
Ook opgeleid in die richting, want het ging er al eventjes over. De theaterschool. Maar ook Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd.
Ja, kort. Want ik werd er gek van. Oh. Maar 2 jaar heb ik het volgehouden. Oh. Ja, en toen dacht ik, nee, ik moet toch mijn hart volgen en toch naar de theaterschool gaan. Ja. Dat heb ik gedaan. Ja.
Was dat diezelfde theaterschool die hier in de Jodenbrechtstraat?
In principe was het dezelfde, maar het werkte vroeger heel anders. Dus de toneelschool zat toen op de, wat is het, Keizersgracht. En wij, ik zat op de Kleinkunstacademie, die zat op de Lindengracht. En dan, omdat ik uitgedraaid geboren ben, dus mijn voeten staan van natuur in de eerste positie, mocht ik naar de balletlessen doen op de Nel Roos Academie in de Kerkstraat. Dus dat zat door de hele stad
heen. Oh ja. Ja. Van nature in de eerste positie.
Ja, ik ben uitgedraaid naar buiten gekomen. Ja, dus het,
ik weet niet eens wat het is, de eerste positie.
De eerste positie, nou, het is jammer dat het radio of dat het dat ik het je niet kan laten zien, audio is. Maar ik zal het je zo laten zien. Dat is, dat is mijn toegift.
Ja, ja, leuk. Ja. Spannend. Ja.
Ja, mooi. Jullie hebben ook al een fotostrip samengemaakt.
Ja.
Daarnet. Ja.
Heel leuk.
Een lang gekoesterde wens.
Ja, ja, dat was heel lang. Of heel lang
van
was daar contact over. Ja. En ik heb het doorgedouwd. Nou, ik zeg, ik wil wel naar Botten komen, maar dan moet...
Het is waar, eindelijk gelukt, inderdaad. Nee, dus er waren een aantal redenen om je uit te nodigen. Ten eerste omdat we het alle tijdje heel graag wilden. Omdat Ieper ook een keer een fotostrip met je wilde maken. En omdat je ook een van de auteurs bent die te vinden is in de stal van Storytel. Onze sponsor.
Stal, ja. Ja, maar zo voelt het wel, hoor. Ik ben blij dat je ze een keer benoemd.
Ja, god, hoe zeg je dat netjes? Catalogus.
Ik vind dit stal klinken als RTL4-achtig.
Soort stal. Oh, zo'n stal. Ik dacht meer een paar.
Ja, dat is in de eerste plaats.
Beroemdheden,
maar,
ja.
Maar goed.
Ja. Nou ja.
Anyway. Okay. Ja, nee, ja, maakt niet uit.
Dan monteer ik er wel uit. En dan, maar dus het leek ons ook leuk om het daar eventjes met je te hebben.
Ja.
Daar komen we zo ook nog wel op. Ik ga even naar het einde.
Mag
ik
nog één vraag stellen over waar je over begon? Hoe of wanneer kwam je daar dan achter?
Ik denk eigenlijk op de theaterschool pas, omdat je ten eerste omdat je jezelf steeds terug moet zien, maar ook omdat je commentaar krijgt van mensen. En je denkt dat je heel veel geeft en heel erg, het voelt heel erg open, heel erg onbeschermd. En kennelijk heb ik toch een schild opgebouwd waarvan ik mezelf niet bewust was. En dat gaat heel lang terug, als je dat wil weten.
Ja.
ik heb me natuurlijk wel wat over je gelezen, ook in aanloop naar nu, maar je hebt er nooit ingewikkeld over gedaan. Je bent heel erg gepest toen je jong was. Heeft het daarmee te maken?
Ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn ouders, ik was een enig kind, altijd vaak ruzie hadden. Hmm. En als je dat daar begint, is denk ik begonnen dat je altijd bezig bent om te weten waar mensen wat ze denken. Begrijpen ze elkaar wel? Begrijp jij wat hij zegt of andersom? Dat is een tweede natuur geworden.
Ja.
En om die tweede natuur die ik nog altijd heb, en dat is soms heel handig en soms echt heel erg lastig, om je daarvoor af te schermen, moest ik...
Om daar niet de hele tijd mee bezig te zijn.
Ja, moest ik iets bedenken om... moet je iets om je heen bouwen.
Ja.
En een van de dingen die ik erg lastig vond, was dat ik van iedereen wist waar ze mee bezig waren. En toen dat pesten eenmaal begon, dat je niet begreep waarom mensen niet zien wat ze jou aandoen.
Ja.
En dat heeft me ook dat erg lang verward, tot ik begreep dat niet iedereen dat
men
doorzien
jou
van
niet
mensen
las,
heeft.
Zoals jij anderen wel las.
Ja, en nou, die dubbelheid, daar is iets misgegaan. Gewoon eigenlijk, ja.
Ja,
ja, daardoor klopte de buitenkant niet met de binnenkant. Nee. Ik moest me beschermen tegen de aanvallen, terwijl je eigenlijk totaal open staat.
Ja.
Nou ja, dat en op een gegeven moment, als je daar professioneel iets mee wil, en het is nog steeds, denk ik, een aantal jaar geleden nog een keer een Shakespeare gedaan in Utrecht. Veel gedoe om niks. En toen wist ik weer waarom ik het graag wilde. En ik wist ook waarom het niet goed voor me was. En dat heeft deels daarmee te maken, omdat je er niet open genoeg kunt staan, omdat er iets tussen zit. En daarom is het... heb ik een goede vorm gevonden in het lezingen geven. Daar zit ik dicht bij mijn eigen gevoel met die tekst. Dat is mijn tekst. Ja. Ik weet hoe die gelezen moet worden. En En het fijne van dat schrijven is dat ik eigenlijk kan doen wat ik wilde. Namelijk een rol spelen en een kostuum aandoen en in een andere tijd leven. En kijken hoe andere mensen denken en voelen. Maar ik kan het helemaal rustig thuis doen en uitdenken. Pas als het helemaal klaar is, dan kan ik ermee naar buiten komen. Dus dat is dan eigenlijk, de tijd is mijn bescherming, zeg maar.
Ja, maar eigenlijk is het één ding voor jou.
Het spelen en het schrijven, ja. Eigenlijk wat ik doe, denk ik, is de toneelstukken schrijven waar ik in had willen spelen. Hmm. Ja.
En de boeken?
De boeken zijn, ja, maar de boeken, nee, maar ik bedoel eigenlijk, zo'n verhaal.
Ja, zo. Ja, ja, ja.
Of een film is het in mijn hoofd. Gewoon,
ja. Ja, nee, ik snap. Ja.
Ja. Nee, en het, zijn ook echt, het zijn ook echt rollen. En het zijn, ik denk ook heel theatraal in die zin dat het, ik ontkom niet aan 3 of 5 actes in mijn boeken. Ja. Ik heb het 1 keer geprobeerd en dat lukte niet. En ik denk in scènes, denk ik, nou, nu is een massascène, veel mensen op een bal. En dan denk ik, nou, moet ik ze even 2 mensen alleen apart laten praten. Dus het is heel erg
theatraal.
Dat is meteen wat sommige mensen tegenstaat, die taal niet spreken. Nee.
Alleen is dan wat je natuurlijk nu net zegt, is van de levering is anders. Het is gecontroleerder doordat je het opschrijft, in plaats van dat het op het toneel nog moet ontstaan, in tijd moet ontstaan.
Ja, ik trek het nog even verder door. Wat ik ontzettend nodig heb, dat zijn decors. ik moet decors bouwen in mijn leven om... dat theater is op een rare manier mijn leven ingekomen, midden in die hele heftige periode. Mijn vader was toneelrecensent, was recensent 1 van boeken, maar ook vaak toneel. Dus ik ging mee en ik zag daar die mensen die ook allemaal op toneel ook problemen hadden, net als ik, maar in een vorm. En dat is door elkaar gaan lopen. Dus ik voel me nog steeds nergens veiliger dan in een theater. Liefst een Londens theater. Ongeacht het stuk, kan me eigenlijk helemaal niet schelen. Maar ik vind die wereld fijn. Het is een werkelijkheid buiten de werkelijkheid. En dat is wat me ook aantrok op een gegeven moment om ballet te gaan doen toen ik heel jong was. En de werkelijkheid durft die drempel niet over te komen. En dat heb ik nodig. En dat is eigenlijk wat ik constant in mijn leven aan het creëren ben. Door de manier waarop ik leef. Door de huizen waarin we leven. En te zorgen dat veilig is. Eigenlijk veilig is het woord, denk ik.
En wat is die veiligheid dan?
Veiligheid is weg van de werkelijkheid. Dus het moet...
Is dat een chaos?
Nee. Nee, dat is juist eigenlijk... De werkelijkheid bedoel je?
Ja.
De werkelijkheid is gevaar, ja. Ja. En het decor biedt bescherming, want binnen dat decor kan ik mijn eigen wereld leven. Daarom heel lang in Amsterdam, heel mooi gewoond op de Leidsegracht. En op een gegeven moment werd die stad te druk en kon ik mijn verhaal niet. Kon ik mijn eigen fantasie over mezelf en mijn leven niet meer volhouden. En toen ben ik naar Utrecht gegaan, daar kon het nog wel. Toen werd dat wat moeilijker. Dus nu zit ik in een bos waar echt helemaal niemand komt. Dus daar kan ik eigenlijk echt alles zijn wat ik wil.
Naast Jeroen Brouwers of nee?
Nee. Ik weet niet welk bos die zit, maar dat zou niet helpen.
Maar we kunnen niet onvermeld laten, vind ik, dat Paulien, die dus ook deel is van ons geheel, die noemt dit ook vaak. Die staat dan, het liefst dan op het toneel, maar dat is voor haar de allerprettigste plek.
Ja.
Omdat het ook, zij noemt het een soort duidelijkheid. Maar volgens mij ligt het heel erg in het verlengde.
Nou, Karin Bloemen, over wie ik een roman geschreven heb, over haar jeugd, die zei dat heel erg mooi tegen me. Zegt ze, even kort schetsen, ze is opgegroeid in een gezin waar de stiefvader de dochters begluurde. En echt, dus overal verschenen gaatjes in de wc en in de douche. En altijd kon die man gluren en foto's maken. Dat was een fotograaf. Je kan het niet verzinnen als ze roman schrijven, maar dat was waar. En je zou denken, als je dan opgroeit, dan zorg je dat je nooit meer gezien wordt. Maar nee, wat doet ze? Tegenovergestelde en gaat toneel op. Ja. En niet gewoon, maar gewoon zeg van een heel groot, kijk mij hier.
Zo groot mogelijk.
En ze zegt, maar dat zijn mijn 25 vierkante veilige meters. Daar ben ik de baas. Ja. Wat er zo meteen in de coulissen gebeurt, dat weet ik niet. Ja. Maar hier ben ik het. Dus dat is denk ik wat Paulien bedoelt.
En dat is ook een soort beteugeling van de chaos, denk ik. Dat is misschien een beetje mijn gedachte over hoe ik daar dan mee zit. Van daar heb je de controle.
Ja.
Die beheersen.
Want lees jij wel de krant dan?
Nee.
Oh nee.
Natuurlijk niet. Pauline ook niet.
Gekkie. Ja. Nee, Pauline ook niet. Nee.
Ja, inmiddels een beetje. Omdat ze voor de, nu staat ze sinds september staat ze voor op de Volkskrant.
Ja, ze moet wel.
Nou ja, beetje. Ja. Ja,
geloof maar ik. Echt helemaal niet.
Nee, en dan kan ik ook. Ik weet precies wanneer ik ermee opgehouden ben. Dat was tijdens de oorlog in Joegoslavië.
1995.
Ja. Er waren berichten en eigenlijk doet het er niet toe of ze waar zijn of niet. Maar in de krant werd bericht dat, allemaal gruwelijke oorlogsmisdaden. Ik weet niet eens meer welke kant het welke kant aandeed. Het doet er ook niet toe.
Dat was
ook
een beetje ingewikkeld, ja.
Dat was ingewikkeld, maar het was ook eigenlijk los van waar het me om ging. Was dat er stond dat soldaten waren een dorp binnengegaan, hadden de vrouwen verkracht. Toen hadden ze ze vermoord. Toen hebben ze ze de baarmoeder opengesneden en daar een levende kat ingenaaid en die weer dichtgenaaid. Ik ongetwijfeld niet waar, dat is veel te veel gedoe en je moet door en je wil liever een volgende vrouw hebben, neem ik aan. Maar het hield me zo bezig. En dat ik denk, ik geloof niet dat het de bedoeling is dat alles mijn leven binnenkomt. Vroeger leefden mensen heel erg prima door alleen te weten wat er in hun eigen dorp en het dorp verderop gebeurt. Ja. En als er ooit een schip verging, dan stond het een jaar later, kwam er een courant. En er stond dat en dat schip is vergaan. En dat was eigenlijk, in principe is dat genoeg. En het feit dat je de hele dag de meest verschrikkelijke ellende binnenkrijgt, dat doet afbreuk aan wie je bent en aan hoe je je eigen leven in moet vullen. Dus toen hebben we de kranten zoveel mogelijk weggedaan. In het begin las ik nog wel de boekenbijlagen en zo. Maar toen ging ik zelf boeken uitgeven. Toen leek me ook beter om daar verder geen kennis meer van te nemen. En zo is het opgehouden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zit wel op Twitter. En daar zit ik ook. Zie je veel. Maar gek genoeg komt dat minder binnen.
Ja?
Ja, dat zijn plaatjes die langs flitsen. Eigenlijk gewoon een. Ja, bedoel, ik zie wel. Het is niet dat ik echt voor wegloop. Dus ik zie wel eens een journaal of dingen. Maar het is niet dat ik het nieuws wil volgen. Nee. En in tegendeel denk ik dat je er meer van leert door afstand te nemen dan door er de hele dag middenin te zitten. En dat heeft ook mee te maken dat mensen vragen me wel eens waarom ik altijd over het verleden schrijf.
Ja.
En eigenlijk is dat ten eerste niet helemaal waar. Want heel veel dingen hebben een link naar nu. Maar ik kan nu niet beoordelen. Ik ben nu partij in nu. Mm-hmm. Ik vind van alles. Ik bedoel, via Ben, mijn partner die Amerikaan is. En wie een zus in de verkiezingen heeft meegedaan. Weet ik ontzettend veel. Krijg ontzettend veel te horen over de verschrikkingen die zich in Amerika afspelen. En daar vind ik iets van. Dus ik kan daar nooit over schrijven. Want ik heb nodig om iets te schrijven dat ik ieders drijfveren van alle kanten kan begrijpen. En dat kan niet als ik er zelf partij in ben. En anders krijg je kan een boek schrijven van kijk, is dat gebeurd of is dat verschrikkelijk erg? Hè? Wat is dat erg? Maar dat zo iemand ben ik niet en dat interesseert me ook niet om te lezen eigenlijk. Nee. Dus,
en is dat misschien ook een geheim van het succes dan van je boeken, dat de lezer ook een soort de uittrekt, zou ik maar zeggen, uit deze vreselijke tijd.
Dat weet ik niet precies. Want ik denk dat het makkelijker voor een lezer is ook om hetzelfde verhaal, zou ik zeggen, het zwarte met wit hart, gaat ook over de Zwarte Piet discussie en over dat staat er allemaal in en over immigratie en al. Maar het is als het ware ingepakt in een prettiger. Nou, de afstand is prettig. De afstand maakt het dat je denkt, oh ja, maar als zij zo gevoeld hebben, dan voelen mensen nu ook zo. Dat is makkelijker dan wanneer ik jou een mens van nu.
Ja.
Maar ik spreek vanuit mezelf, hè. Een ander kan dat beter, maar ik zou dat.
Maar ik vind het wel een aanlokkelijk idee om het nieuws niet meer te volgen.
Ik kan het iedereen aanraden.
Heb je daarmee mensen beïnvloed, zeg maar? Andere mensen dat er ook daarmee zijn gestopt?
Dat de krant niet meer binnenkomt. Alleen Lex, Ben, die is een stuk jonger. Die vindt alles toch wel via internet en dingen. Maar ik propageer het ook helemaal niet per se. Ik zeg het nou voor de grap, kan het aanraden. En het gekke is dat alles toch wel tot je doorkomt. Je krijgt alles toch mee.
Ja.
Maar wat heel belangrijk is dat je de woorden niet ziet. Voor mij persoonlijk, of de beelden. Zo gauw er dan beeld dreigt te komen op televisie, dan zap ik zo er iets van geweld. Ja, dan moet het uit. Want ik kan, dan kan ik niet, kan mijn eigen leven niet leiden. Nee. Als ik daar die beelden op mijn netvlies heb. Ja. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met die onbeschermdheid waar ik het net over had van vroeger. Ik heb geen schild. Ik heb geen afstand van nature. Dus ik moet afstand creëren.
Ja.
Ja, zo simpel.
Een eigen schild bouwen.
Ja, ik moet oppassen.
Mooi. Ja. Nu we toch ook wel over je jeugd weer hebben. Er is een vaste luisteraar van ons die regelmatig ook vragen instuurt.
Leuk.
Dat is Geeske. Ze woont in Leeuwarden. En ze schrijft Leve Freun. Dat is Fries voor lieve vrienden.
Goed.
Ik kijk uit naar de aflevering met Arthur Chopin. Graag zou ik van hem willen weten of hij als kind al wist dat hij schrijver wilde worden. Hmm. En zo ja, was er dan een bepaald boek of een schrijver die belangrijk voor hem was? Fijne opname. Lieve groet.
Geeske. Ja. In het tegendeel is waar. Mijn vader was schrijver.
Ja, oh ja.
En was doodongelukkig ervan geworden. Pleegde zelfmoord toen ik 12 was. Ja. En voor die tijd kwamen er heel veel schrijversvrienden van hem bij ons over de vloer. En dat was echt stuk voor stuk geen reclame voor het schrijverschap. De een was nog ongelukkiger dan de andere. Oh, en miskend en aan de drank. En er was er een die groeide krom. Die had de ziekte van Bechterew, weet ik nu. Dat wist ik toen niet. En mijn vader zei tegen mij, ja, op een dag zal die stikken. Want dan is die
te krom.
Zo krom, dan kunnen die longen niet meer uitzetten. En dat is ook gebeurd.
Oh,
en
nee.
Dat was mijn beeld van schrijvers. Ja. Dat je denkt van, nou, dat is niet iets wat ik ga doen.
Maar belette je dat ook om boeken te lezen?
Nee, helemaal niet. Dus er waren veel boeken bij ons thuis. En de waarde daarvan werd ook was belangrijk. Wat grappig is om te vermelden bij jullie misschien, is dat mijn vader deed wat Paulien nu doet. Mijn vader had een rubriek op de radio met gekke taalgrappen en fouten en dingen. Dus het ging altijd over taal en over woorden. En er was altijd nieuwe informatie nodig. En hij schreef ook boeken die ook toen heel erg populair waren. Net als Paulien's boeken nu. En dus er was altijd stof. Er is zelfs één programma dat gaat helemaal over mijn eerste woorden. Mijn taalverwerving. Een
radioprogramma.
Radioprogramma, ja. Heel populair. Maar samen met de vrouw, naam ben ik nu kwijt. Ja. Elke week, ik geloof een half uur of een uur. Dus ik was altijd aan het opletten. Want je wist dat, nou, gekke taalfout, er zit ergens een grap. Dus ik kan me één ding herinneren, dat een briefje meekreeg van het schoolhoofd, op de lagere school. En daar stond op 23 januari nodigen we u uit voor een oude avond. Dus ik zei tegen mijn vader, nou, ze kunnen je beter nu uitnodigen voor 23 januari. Nou, huppakee, volgende week meteen het programma. Maakte me per se, ik weet niet of die man het gehoord heeft, maar het is op zich som om te doen. Maar dus taal was belangrijk, boeken waren belangrijk. En het zat er ook in, laatste jaar, de zesde klas van de lagere school, was er een landelijke opstelwedstrijd. En ik won.
Ja.
En,
Iets met astronauten.
Ja, klopt. En, ja, dat wees iemand mij later op. Omdat ik veel over mijn chronische verhalen gedeputeerd. Dus het gaat vaak over mensen die naar boven willen. Die willen vliegen. Was ik me totaal niet bewust. Dus iemand, ja, maar je eerste verhaal waar je mee won, dat ging al over, over maanreizen. Ja. Dus kennelijk zit daar een heel diep iets dat ik naar boven moet. En daarna zei met name je ouders natuurlijk, maar een oud schrijver. En ik wilde er nooit bij horen. En eerlijk gezegd wil ik er nog steeds niet bij horen. Dus daarom ga ik altijd na een boek of zoiets heel anders doen. Of schilderen of met Pien en Bianca een sketchje doen. Of het Sinterklaasjournaal heb ik net gedaan. Ik bedoel, iets wat je niet de schrijvers maakt. Ja. Dat mag ik geloof niet zeggen. Maar goed. Of toneelspel. Dus nog altijd om.
Misschien. Maar hoe groot is die afstand? Heb je, zijn er schrijvers met wie je bevriend bent, bijvoorbeeld?
Nee, volgens mij
echt helemaal niet.
Nee.
Want je hebt altijd van die kliekjes en kringen. Ja, je bent
precies.
Helemaal daarnaast.
Nou, daar moeten we niet wezen. Nee. Ik woon samen met een schrijver, maar dat is. We zitten niet in elkaars vaarwater. Nee, het zelfs denk ik, ik had net over verhuis uit Amsterdam, maar dat is ook nog wel een reden dat ik op de Leidsgracht woonde en altijd langs Café de Zwart kwam, waar iedereen zat. Ja. Op een gegeven moment wil je gewoon niet meer geconfronteerd worden daarmee. Dus laat ik zo zeggen, er zitten hele beste mensen tussen,
zitten
mijn schrijvers.
Zitten ze daar nog steeds eigenlijk?
Ik weet het niet. Ik loop er nog altijd met een cirkel mee.
Voor de zekerheid.
Ik weet het niet voor de zekerheid. Maar nog altijd dat idee dat het, ik het doe, maar ik wil niet zo gezien worden, denk ik. Ja.
We hebben ook een paar rubrieken. Eentje ervan, dat is een beetje onthit, hè? Dus die moeten we toch wel toch gewoon spelen.
Oh, hard is het. Wat is de bedoeling?
Oh, de day.
Ja, wat... We presenteren je dan de fameuze Pickwick doosje met thee.
Ik wist helemaal niet dat daar vragen op
staan. Ja, je mag één theezakje eruit kiezen. Je kan aan de buitenkant toch niet zien welke de vraag erop staat.
Dus ik wil deze.
Die? En dan op het labeltje...
Mag ik hem openmaken?
Zeker. Ja. Op het labeltje dan hebben ze een vraag geschreven. Waar wij over het algemeen op reageren. Maar goed,
met wie moet je snel weer eens afspreken?
Oh, ja.
Dat is wel een goede vraag.
En daar hebben we het dan even over.
Ja.
Met wie, Arthur, zou jij weer eens snel moeten afspreken?
Ja, een vriend van me die ik heel lang niet gezien heb... en die toevallig vanmiddag mailde ergens over. Adrie Boon is een vertaler... die ik heel veel zag toen we in Amsterdam woonden... maar door het verhuizen is dat niet gebeurd. Of is dat nou niet verwaterd, maar je ziet elkaar veel minder. Dus toen vanmiddag dacht ik... ik moet
heeft hij jou weer vertaald?
Nee, hij vertaalt uit Spaans en Portugees naar het Nederlands. Dus hij is nu bezig met Clarice Lispector. En dat is de vrouw, Braziliaanse schrijfster... over wie Ben, mijn vriend, een grote biografie heeft geschreven. En hij vertaalt haar werk nu naar het Nederlands.
Ah, juist.
Ja. Daar ging de mail over, maar daardoor dacht ik... ach ja, zonde dat we elkaar niet vaker kunnen zien. Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik zie sowieso heel erg weinig mensen. Hij snapt het ook wel.
Oh. Ja, moet jij ook zo helemaal eigenlijk van alles, van elke verplichting ontslaan zijn als je wil schrijven?
Dat zijn verschillende fases in het schrijven. Als ik echt moet bedenken, als de tekst er nog niet is, want daarna komt de fase waarin je gaat schrappen en doen en kneden. Maar als het werkelijk vanuit het letterlijke scheppen, van iets uit niets, daar moet ik niks aan mijn hoofd hebben.
Ook geen andere dus.
En ook geen andere, nee. Behalve mijn partners, die weten hoe dat werkt. Maar er moet niet zomaar iemand langskomen. Dan ben ik, mag wel, maar dan ben ik mijn dag kwijt.
Ja.
En daarom spreek ik ook altijd, zoals ook nu, liefst aan het eind van de dag af. Dan kan ik overdag iets doen.
Maar heb jij niet dat je, als je op vrijdag een afspraak hebt, dat je op maandag eigenlijk al niks meer kan doen?
Ik heb dat...
Zoals ik.
Let op het woordje ook in die vraag.
Heb jij dat? Ja. Dus je hebt nu al heel lang iets gedaan.
Nee.
En hoe komt dat dan?
Ja, weet ik niet.
Nee,
maar
gewoon dat je al bezig bent.
Dus wie was dat nou? We hebben het die keer al gehad.
Ik heb het ooit gehoord dat maar ik weet niet of dat helemaal waar is, maar dat met AFT van der Heijden zo is. Dat hij, zeg maar, als hij over 2 jaar een tandartsafspraak heeft, dat hij dan niks meer kan.
Oh ja, ja.
Maar ik herken het wel op zich van... juist als ik eind van de middag nog iets moet, dan ik kan maar beter alles dan 's ochtends hebben.
Ja. Nee, ik heb wel dat als ik iets... ik ben nu net 2 weken weg geweest. En dan kan je niet direct weer beginnen. Dus je moet wel weer...
Ja, dat ook.
Je erin verdiepen, zodat het aan de andere kant. Maar totdat ik wegga, kan ik wel bezig blijven.
Ja. Je bent ook wel productief. Maar ik zit te denken over met wie moet je dus afspreken. Want dat is ook iets van... eigenlijk hoe ouder je wordt, hoe erger dat wordt, hè? Niet dat ik daar iets van wil hebben, maar...
Dat heb je gehoord van hele oude mensen.
Ik heb gehoord dat. Ja. Wat bedoel je precies?
Nou, dat is dan wordt die lijst steeds langer. Met wie moet je nog eens... Als mijn moeder is daar heel goed in, die gaat dan vragen... heb je die nog? Zie je die nog wel eens en die nog wel eens? En zo dan rakelt ze zo'n soort eindeloze
Maar als je dan nog even wacht, dan zijn ze allemaal dood. Dan ben je ook vanaf. Wordt die lijst weer heel veel korter.
Ik heb
gewoon lang wachten.
Met wie had jij nog eens moeten afspreken?
Had ik nou maar nog.
Voor een aantal heb ik het ook gewoon opgegeven. Zo van, dat wordt hem gewoon niet meer.
En dan komt het dan dat jij niet belt of omdat zij niet bellen?
Ja, dat is een combinatie van dingen. Ja, ik bedoel, laat het bij mezelf houden. Ik bel ook mensen niet meer. Ja, maar
jij had het net over chaos die je buiten moet houden. Heeft het daarmee te maken dat het te veel...
Ja, ik denk het ook wel een beetje, Ik denk het toch ook
En hoe ervaar je die chaos?
Goeie vraag. Ja, het werkt op verschillende niveaus. Want ik bedoel... in het algemeen, want het ging net over het nieuws en zo. Ik heb daar op een of andere manier wel een modus voor gevonden. Dat ik dat dan wel tot me kan nemen, maar dat me dat dan niet raakt. Mm-hmm. Ik weet niet of dat gezond is, maar ja, op een andere manier de krant lezen is ook bij kant over onmogelijk. Ja, op een andere manier ook de gaas buiten. Ja, ik weet niet, ik geloof niet dat ik heel erg avontuurlijk ben op zich.
Omdat dat te veel chaos
zou geven. Ja, om een heel simpel, een heel stom voorbeeld te noemen. Ik kwam op in jouw oude huis, een feestje van een oude huisgenoot.
Oh ja?
Dat feestje, daar kwam ik binnen. Jij stond er ook. En dat was in een soort, iedereen was bij elkaar geklonterd in de keuken. En er stonden vijf groepjes met elkaar te praten. Vijf praatgroepjes. Ja. En ik dacht, dit is voor de eerste keer in mijn leven dat ik denk van, jezus jongens, dit is echt veel. Ik kan dit gewoon niet. Ik kan hier niet tussen staan.
Nee, dit
wordt hem niet. Dus toen heb ik mezelf langzaam met mijn gesprekspartner richting de deur bewogen. En toen ging ik uiteindelijk toch in een andere kamer zitten. En dat werkte dan weer.
Maar is dat dan nu erger dan vroeger?
Voor zover ik vroeger heb. Ja,
voor zover je vroeger hebt. Wel een klein beetje vroeger. God, ben ik zo oud. Met de ene die vroeger heeft.
Nee, ja.
Erg. Jij bent niet in denial, maar...
Het is wel erger dan vroeger, ja. Ja, dat is wel...
Maar feestjes en cafés, dat kan ik helemaal niet. Dat heb ik nooit gekund. Nee? Ik forceerde me toen ik jouw leeftijd had om dat te doen. En dat kan ik echt gewoon echt helemaal niet. Dus ik ga nooit naar een verjaardag, vier ook nooit een verjaardag. En ik kan dingen alleen als... De afspraken duidelijk zijn. Waarom was toneel voor mij goed geweest? Nergens zijn de afspraken duidelijker als je eenmaal staat dan daar.
Ja. Ik weet niet of je het ook hebt, maar ik heb dan dus bijvoorbeeld bij feestjes en ook met uitgaan eigenlijk wel, dat ik dan met mezelf een soort afspraak maak van, oké, na twee uur je mag weg of zo.
Dan moet je toch niet... Maar waarom doe je dat
Waarom doe je dan in de eerste plaats? Omdat ik moet van
iedereen. Ja. Zijn er ook niet dingen die makkelijker gaan?
In het leven?
Ja, ik bedoel, deels herken ik het wel, maar zijn dat ook niet...
Jawel, er zijn heel veel dingen die heel veel makkelijker...
De Botten moest laatst naar een... ga ik ook even vertellen. Naar een borrel van Vrij Nederland. En dat soort borrels, dat is nou het soort ding dat als ik dat volgende week zou hebben, dan zou ik nu denk ik al in een stuip kunnen zijn. Ja. Maar aan de andere kant gaat dat ook langzamerhand wel makkelijker. Dat ik denk, nou ja, vroeger vond ik dat echt verschrikking. En nu denk ik van, nou ja...
Dat soort dingen is dat je, zolang je het gevoel hebt dat je nog iets moet, of dat je moet bewijzen, of dat je moet laten zien wat je kan, of dat je een belangrijke afspraak met iemand moet maken, dan wordt het een enorme klus. Ja. En aan de andere kant zou je over een tijdje, zou je dat soort dingen kunnen zien als, dat is werk, want ik moet me laten zien en ik moet daar iets. Dus dat is dus. Maar de vraag is, waarom ga je naar een feestje als je met jezelf afspraak moet maken? Ik zou het zelf ook gedaan hebben en heb het ook denk ik wel gedaan. Ik moet minstens zo lang blijven. Voor wie... Nou ja, dat weten we nu voor wie het doet.
Het
is eigenlijk van de gekken.
Ja, het is een beetje... Maar goed, kijk, anders dan zie ik heel veel mensen in mijn leven überhaupt nooit meer. En dat zou
maar één op één kan je het wel, volgens mij.
Vind ik feestjes nou ook
niet.
Ik snap jou precies. Maar volgens mij heb je precies hetzelfde als ik. Dat je ook op zo'n feestje... Volgens mij heb jij hetzelfde. Dat je van de energieën van mensen heel makkelijk overneemt. Dat ze bij je binnenkomen. Je weet... En dat is het maakt het feestjes voor ons... Voor het gemak zo moeilijk. Ja, maar leg het uit in deze ongevoelige type hier.
Nee, dat is niet zo.
Maar weet je wat ik bijvoorbeeld ook doe? Ik doe dus bijvoorbeeld... Ik ben heel trouw in het indoen van oordoppen...
Op feestjes,
ja, niet bij huisfeestjes, maar wel muziekkroegen en zeker in de clubs en zo. Nou, het is niet alleen verstandig, maar het helpt mij ook om meer rust te houden. Mm. Want het kan zo'n kippenhok zijn en dan die dopjes in. Ja. En dan,
nou, ik denk dat ik me er meer tegen verzet, maar ik begrijp alle impulsen heel verzet? Goed. Ja. Nou, mijn eigen neigingen. Maar weet je wat ik bijvoorbeeld... Wat ik altijd heel moeilijk vind, is om groepen te begroeten en zo. En wie moet je dan...
Verschrikkelijk. Ja, dat is, of afscheid nemen is nog erger.
Ja. Nou, nee, ik vind begroeten erger.
Oh, ik ga heel stiekem weg.
Ja, nee, maar dat kan dan. Ja. Maar binnenkomen is zo en dan ben je... Ja. En wat ik dus vaak doe, is proberen gewoon ergens als eerste te zijn. En dat is gewoon heel simpel.
Dit trucje ken ik van jou.
Ja, dan moet iedereen zich aan jou voorstellen. Ja. Dat is heel erg dominant.
Dat is heel... Nee, maar... Het is, is dat dominant? Ja. Nee, maar... Dan is het vooral... Ja. Ik heb dat zelfs al met familiedagen of zo. En dan vind ik het ook vreselijk. Van iedereen, niet voorstellen, maar gewoon iedereen rondgaan en zo. En dan zo...
Verschrikkelijk.
Ja. En als je gewoon als eerste er bent, dan... Ja. Dan is dat weer opgelost.
Ja.
Is even een tip.
Ik vind het heel handig, dit programma. Ik ga ook aantekeningen maken.
Zouden meer mensen moeten doen.
Ja, maar dat is zo laat in mijn leven komt.
Je kan ze nog terugluisteren.
Ja, precies. Ik zit ondertussen nog na te denken over... Want het was wel heel specifiek. Met wie zou je nog een keer moeten... Ik vind het heel... Ik heb niet zo'n naam zoals jij dat dan... dat kan me toch eigenlijk zo niet... Nee... Ik heb niet specifiek. Heb jij een naam?
Nou, ik heb maar ik moet heel snel afspreken met
Carolien. Voor je moeder.
Met Carolien.
Carolien. Ja. Carolien, als je luistert.
Ik ga gelijk bellen.
Oh ja.
Heel goed. Even kijken. Zullen we het... Weet je, we gaan even praten over Storytel nu. Want ook daar hebben we dus een rubriek voor in het leven geroepen.
Ja.
Die heet Nou, wat een verhaal.
Zo heet hij niet.
Oh, hoe heet hij nou?
Hij heet...
Wat een verhaal!
Oh ja, jij moet omhoog.
Jij moet
even
Dat hebben we ook even gevat in een, in een tune.
Oh, een jingle.
Dat is wel handig gevoeld.
Wat een verhaal! Oké.
Ja. Dit is meteen ook neergezet. En die maken we voor Storytel om voordat ze ons sponsoren. Vragen we dus... Wat?
Nee,
wat
om hun geld te gaan.
Om hun geld te zorgen dat ze blijven betalen.
Dan vragen we mensen om ons verhaal over bepaalde thema's toe te sturen. En omdat Lucky Fonds daarbij was, kwam het backstage verhaal naar voren. Daar hebben we een paar hele leuke gekregen. Dus ik dacht van, laten we daar even naar luisteren. En kunnen we even luisteren.
Schappig, de enige keer dat ik hem ontmoet heb, was backstage. Dus dat is,
Lucky Fonds?
Ja.
Oh.
Ja. In de Doelen in Rotterdam.
Oh, wat een mooie plek om dat te doen, inderdaad. Ja. Laten we even luisteren naar een verhaal van iemand die zich niet met naam kenbaar heeft gemaakt. Maar het verhaal heet Ik en Simon.
Hey Botte, Ipe en Paulien. Jullie vroegen naar verhalen voor jullie rubriek. Oh, wat een verhaal. En in dit geval dan specifiek met betrekking tot backstage situaties. Nu heb ik helaas geen spannende seksuele escapades gehad, maar ik ben er wel een keer beland. En dat was namelijk zo'n 15 jaar geleden. Ik organiseerde een festival, een theaterfestival. En de ambtenaar die dat vanuit de gemeente regelde, die had gezien hoe druk ik het had gehad. En die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet even in mijn vakantiehuisje in Geesteren gaan zitten voor een weekend, want dan kom je lekker bij. Dus ik met twee vrienden daar naartoe. Die waren echt van die theatertypes. Dus wij naar dat dorpje, echt een middle of nowhere in de Achterhoek. Bestaat er twee huizen en één restaurantje. Wij er naartoe, wij in het restaurant zitten, we stellen een uitsmijter. En terwijl we daar zitten te praten over theater en showbiz en weet ik veel wat nog meer, komt er iemand op ons af, schoorvoetend, en die zegt, jullie zijn het, hè? Dus wij met onze creatieve theatermentaliteit reageren daar natuurlijk altijd positief op, door te zeggen, ja, dat klopt, wat goed gezien. Nou, dus zij vraagt om een handtekening en een foto. Komen er meer mensen bij vanuit het restaurant. Ook weer een foto maken, ook weer handtekeningen vragen. En wij snapten echt niet waar dit over ging. We waren en zijn niet bekend, dus krankzinnig. Totdat iemand wijst naar de poster. Wat bleek nou? Er was een jaarlijks dorpsfeest daar in Geesteren. En dat jaar zouden Nick en Simon, de vrienden van Jan Smit, optreden. We waren toen helemaal nog niet bekend, behalve als de vrienden van. Dus vandaar dat ze ons niet echt herkenden, behalve vanwege die theatraliteit. Nou, op een gegeven moment komt een beetje de lolbroek van het dorp erbij. En die heeft te horen dat wij het nooit kunnen zijn. Maar die zegt, kom, je moet met ons meekomen. Dus wij naar een of ander boerenland, boerengrasveld, waar een enorme tent stond, naar de backstage ruimte. En daar brengt hij ons naartoe. En daar worden we ontvangen door de voorzitter van de Oranje Vereniging. Oude, hele lieve, aardige mevrouw. Die ons dus meeneemt. En zegt, oh welkom, wat fijn dat u er bent. En die laat ons de kleedkamer zien. Die helemaal mooi was aangekleed. En er was sterke drank en broodjes en alles was voorradig. Dus wij daar lachend een beetje in de kleedkamer zitten. Totdat er een soort van backstage jongen aanklopt. Helemaal in de stress met zijn portofoon. En hij zit te communiceren terwijl hij aan ons vraagt. Het spijt me heel erg dat ik u stoor, maar kan het misschien kloppen dat er nog twee Nick en Simon zijn? Nou ja, uiteindelijk was het natuurlijk een beetje gênant en moesten we eerlijk toegeven dat wij een beetje de boel voor de gek hadden gehouden. Maar ze hebben er super positief op gereageerd, want we waren een heel weekend lang de running gag van het dorpje Geesteren. En we kregen gratis drank en alles, dus het is goed gekomen en ik ben blij dat ik het de kleedkamer van Nick en Simon gezien heb. Ook al is er dan niks gebeurd. Nou, heel veel plezier met jullie podcast en ga zo door. Doei.
Doei, dankjewel. Onbekende instuurder met het verhaal. Ik en Simon. Ik vind het een goed backstage verhaal. We hebben er nog eentje van Jeffrey.
Hallo, dit is Jeffrey. Vorige week luisterde ik jullie podcast en ik schaamde me dood. Want Ipe had het over me en ik had namelijk beloofd om een verhaal in te sturen. En dat had ik niet gedaan. Dus ja, bij deze alsnog. En dan in het kader van backstage verhalen met artiesten. Ik werkte een paar jaar geleden in een café in Amsterdam. Skek, aan de Zeedijk. En op een avond had ik Lucky Fons aan de bar. En dat was hartstikke gezellig. En hij was super geïnteresseerd. En ik vertelde dat ik in Zuid-Afrika had gestudeerd. En hij vertelde dat hij zojuist een singeltje had opgenomen in het Nederlands, maar ook in het Afrikaans. De Nederlandse titel was Ik heb een meisje en in het Afrikaans was de titel Ik heb een meisje. En zoals ik al zei, de avond was super gezellig. Hij ging weg en een paar dagen later, tot mijn grote verbazing, bleek Lucky Fons langs zijn te gekomen. Maar hij had mij niet getroffen, maar hij had wel een gesigneerde single geadresseerd aan mij achtergelaten. En het jammer is eigenlijk dat ik sindsdien Lucky Fons nooit meer in Skek heb gezien. En ik heb hem ook nooit meer buiten Skek gezien. En ik heb hem eigenlijk nooit kunnen bedanken. Dus Lucky Fons, ik hoop dat je luistert. Bij deze alsnog hartstikke bedankt voor het singeltje. En ik hoop je snel nog een keertje te ontmoeten.
Mooi soorten met backstage.
Verbaas me nou niks van Lucky.
Dat hij zo sympathiek dat eventjes fixt.
Vond jij hem leuk? Ja, kan moeilijk zijn.
Ja, zeker. We moesten allebei optreden. Dus het was heel erg kort. En hij stelde zich heel erg lief voor. Ik zeg maar, ik weet het natuurlijk wel wie je bent. En het was voor een hele grote zaal. In de grote zaal van de Doelen.
Op zo'n bulkboekdag of
ja.
Zo?
Ja, zo heette dat vroeger. Het heeft tegenwoordig andere. Nou, maar zo'n literatuur nog ergens in maart. Elk jaar. Leuk. Ja, dus dat was heel leuk. Nee, het was aller aardigst.
We hebben nog een verhaal binnengekregen van Floor.
Hoi, Botte, Ipe en Arthur. Met Floor. Ik bel voor de rubriek. Nou, wat een verhaal. Nu de drempel voor de backstage verhalen een beetje verlaagd is, durf ik deze in te bellen. Het is speciaal voor Ipe een verhaal over een ontmoeting tussen twee stripfiguren. En het speelt zich af backstage in de Melkweg. Ik was daar met mijn vader, onze hond Jimmy en Cor, de PR-man van de Melkweg, aan het wachten op een Jamaicaanse band waar mijn vader een affiche voor had ontworpen in de kleuren van het Jamaicaanse vlag. Op een gegeven moment, en ik vond die band leuk, dus ja, het was leuk dat ze er waren en dat we hen konden ontmoeten. Op een gegeven moment gaat er een deur open en daar komt Sjors aan. Sjors is geen Jamaicaans bandlid, maar de kat van de Melkweg. En Sjors was tot kort daarvoor onderdeel van een duo, maar zijn maatje Jimmy was recent overleden nadat hij door een hond was gebeten. Oh. Het leek wel alsof Sjors de kat zich dat heel levendig herinnerde zodra hij onze hond Jimmy zag. En hij veranderde in een maniacale cat in boots uit Shrek en stormde maaiend met zijn voorpoten af op onze hond Jimmy, haalde uit naar zijn ogen en zijn neus. En Jimmy die was eigenlijk een beetje beduust en liet deze aanval over zich heen komen totdat de hond en kat uit elkaar gehaald werden. En bleek dat Jimmy er met wat schrammen, maar beide ogen intact, best wel goed vanaf kwam. Sjors heeft ook zijn gezag laten gelden en was vanaf dat moment onbetwist heerser van de dierenwereld backstage bij de Melkweg. Want er mochten nooit meer honden komen gedurende de rest van zijn leven. Dat was mijn verhaal. Dank voor de mooie podcast. Doeg!
Oh, wow. De backstage kat van de Melkweg. Ik kan me er wel eens bij voorstellen. Zo'n oud huis of zo'n oud, wat is het, een oud fabrieksgebouw eigenlijk. In het centrum van Amsterdam, waar je dan liever een kat hebt rondlopen dan dat alle muizen daar.
Ja, precies. Ja, mooi, zoals Jimmy. Wat een toeval.
Ja. En we hebben er nog één. En nog één laatste backstage verhaal van Yildau.
Hoi Botte en Ipe, met Yildau. Ik heb een backstage verhaal voor jullie rubriek. Nou, wat een verhaal. Namelijk, toen ik 15 was, dat is voor mij zo'n half leven geleden. Toen was ik bij het optreden van een jongensgroep, zal ik het maar noemen, in Eersum, van station Grauw Eersum. Mijn verhaal heeft ook nog wat raakvlakken met jullie eerdere aflevering.
In Friesland om
even. Ja, ik noem het maar een jongensgroep om hun anonimiteit een beetje te waarborgen. Maar ik kan wel zeggen dat zij ook ter sprake zijn gekomen in de aflevering met Otto. Dan kunnen jullie het misschien wel raden. Nou ja, na strippers. Afloop van hun optreden gingen zij handtekeningen uitdelen. Ben ik naar de knapste van het stel ben toegestapt en dan heb ik een handtekening gekregen op mijn buik. Want in die tijd droeg je naveltruitjes, dus dat ging dan zo. En ik dacht toen bij mezelf, ja, ik zie deze lui toch nooit weer waarschijnlijk. Dus ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb gewoon aan de knapste gevraagd van, zullen wij straks nog eventjes zoenen? En tot mijn verbazing eigenlijk wel, zei hij van, ja, dat komt wel goed. Wacht maar even.
Komt wel goed.
Nou, op een gegeven moment kreeg ik inderdaad een seintje van hem dat ik backstage mocht komen. heb ik met hem een biertje gedronken, een jointje gerookt zelfs. En dus inderdaad gezoend. Nou ja, en hij kreeg al van de andere leden van de groep commentaar van, oh, heb je er weer eentje? En hoe oud is deze? Ja. Nou ja, ik was dus een jaar of 15 en hij was 23, als ik het me goed herinner. Dus eigenlijk kon het niet helemaal. Nou goed, ik zwaar onder de indruk natuurlijk van hem. Ik had een poster van, of nou ja, eigenlijk een uitgeprint A4'tje van zijn hoofd boven mijn bed hangen en zo. En nou ja, na die tijd volgde ik ze een beetje door Friesland heen als ze ergens optraden. Dan rende ik vaak na het optreden gewoon het podium op en hup achter ze aan backstage. Nou, ze hebben ook een keer in Grauw opgetreden in de Treemter. Dus wederom van station Grauw Eersum.
Nick en Simon, denk ik.
Daar was het zo dat hij mij na afloop meenam naar buiten. Best een eentje lopen was het. En toen kwamen we aan bij een leegstaande villa. En dan moest je volgens mij met een ladder naar boven, omdat er geen trap nog in dat huis zat of niet meer. En nou ja, daar is dus ook het een en ander gebeurd. Maar dat is een gek verhaal natuurlijk, want ik had geen idee van hoe hij daar nou van wist. Want hij woonde dan in Amsterdam. Hoe weet je in Grauw of op Lezers een leegstaande villa te vinden die niet op slot staat. Maar goed, ik was volgens mij toen inmiddels een jaar of 16 en gewoon te bleu om te vragen hoe hij dat nou precies wist. Oh, dus dat zal ik nooit weten. Maar nou ja, toen hand in hand met hem teruggelopen. Helemaal trots natuurlijk. Dat ik dacht van, oh, al die meisjes die zien me nu met hem lopen. En wat zullen ze jaloers zijn. Nou ja, goed. Dus waren onder de indruk. Ik heb hem nog een paar keer ge-sms, want ik had al zijn nummer. En ik wou graag met hem afspreken. Ik zei, ja, kom wel naar Amsterdam. Maar het is er natuurlijk nooit van gekomen. Maar ik was voor mezelf wel heel trots dat ik met zo'n beroemdheid had gezoend en zo. Nou, bij deze heel veel succes verder met het maken van de podcast. En ja, veel plezier. Doei, doei.
Dankjewel.
Dankjewel. Ben jij wel starstruck nog?
Nou, ik was toevallig vorige week was ik in New York bij iemand om een drankje te drinken. En er kwam een klein man binnen. En ik geloof dat ik dat gezicht wel ken. De naam zei me niks. Dat is Paul Williams. Dat is de man die met Barbra Streisand Evergreen gemaakt heeft. En veel liedjes voor de Carpenters en voor de Muppets. En dat vond ik wel heel leuk. Er was even sprake van dat we naar de film van Lady Gaga zouden gaan. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar in ieder geval, dus dan heb ik wel. Ik vind het altijd wel leuk. Maar ik zat net te denken, mijn belangrijkste backstage verhaal is denk ik. zeggen jullie niks meer, want jullie zijn te jong. Elizabeth Taylor was een hele grote filmster. Ken je dat wel? Weet ik veel. Ja, dat is
Vandaan,
is gestorven voor jullie geboorte, volgens mij. In ieder geval, Elizabeth Taylor, die was in Nederland in de jaren 60. Ze had toen een relatie met een Nederlandse man van Joodse afkomst. En zij was in het Hilton Hotel. En ze zamelden geld in. Dat kun je niet meer voorstellen. Maar dat was toen nog een goed doel, Israël. Toen nog niet zo oud, niet zo lang bestaat. En niet zo heel veel problemen veroorzaakt als nu. En zij, ik geloof dat ze een veiling leidde. In ieder geval mijn moeder en ik gingen daarheen. Naar die veiling voor Israël. En ik wilde een handtekening van haar. Ik was een jaar of 10 of zo, denk ik. 12 misschien. En ze ging naar de wc op een gegeven moment. Dus ik erachteraan, niet de wc in. Maar echt? In ieder geval wel bij de Hilton. En toen kwam ze naar buiten. En ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat ze aan mij gezien moet hebben hoe wonderlijk ik was. In ieder geval, ze maakte een heel gesprek met me. Je voelt je gezien, dat was heel belangrijk. Ja. Maar toen kwam het. Ik ging met mijn moeder regelmatig naar Londen om toneel te zien. En er was op Leicester Square, een grote bioscoop die er nog altijd is, waar veel premières zijn. En er was een première gaande toen wij uit het theater kwamen. En het was nog niet zoals tegenwoordig dat alles bewaakt moest worden. Dus je kon gewoon naar binnen lopen. En daar kwamen een aantal mensen. Charlton Heston was er, Lee Remick, grote filmsterren. En op een gegeven moment kwam Liz naar beneden van de trap met een man aan haar arm die ik niet kende. En halverwege de trap kijkt ze naar beneden. En ze ziet me staan. En ze komt de trap af en ze zegt... Ach, wat leuk om je te zien. Hoe is het met je? En dat, ongetwijfeld dacht zo... God, heb je dat rare kind uit Amsterdam... van een paar maanden geleden. Maar gewoon het feit dat iemand dat doet... daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. En nog altijd, ook eigenlijk als mensen naar mij toekomen... denk ik, oh, maar het kan zoveel betekenen. En je moet gewoon die energie geven. En het was een soort les in de liefde van Elizabeth Taylor. Hey, dus dat is mijn... wat ik er tegenover kan stellen.
Ja, wat hoe oud was je toen?
Ja, dan weet ik, zou ik moeten kijken wanneer het precies was. Maar ik denk een jaar of 12 of zoiets. Maar goed, dat iemand maar gewoon dat dus die ook... de hele dag aangesproken wordt uiteraard. Ja. Zeker toen, want ze was op het hoogtepunt van de groep. Denkt, oh weet je wat, ik neem even 5 minuten om even te zeggen hallo.
Ja,
heel bijzonder.
En is het... want je zegt dat het een les geweest. Dus dat doe je zelf nu ook bij...
Ik heb altijd... op een gegeven moment ging ik spelen in Onderweg naar Morgen.
Ja.
Ver voordat ik, of niet eens zo heel ver, maar voordat ik schrijven ging. Toen...
Breed publiek.
Toen zei iemand tegen mij, want je neemt dat 2 weken van tevoren op. Ja. Die zei, nou, op het moment dat dat zometeen op televisie komt... dat was toen op 6 uur of 6:30, in ieder geval iedereen keek. Hij zegt, gaan mensen je aanspreken. Dan kan je 2 dingen doen. Kan je of denken van, ik heb er geen zin in en ik draai me af. En dan heb je een soort botsing tussen 2 mensen. Ja. Of je kan hun energie overnemen. En zij komen naar je toe, want ze denken ook, ken hem van de bank. We zaten gisteren te eten, toen was hij er ook, hallo. En je neemt die energie over en zegt, hallo. En dan ga je allebei opgeladen verder. Want dat is zo'n goede les geweest. Dus die 2 dingen. Dus ik probeer altijd tijd te nemen en ook die energie te geven. En te begrijpen wat het voor iemand is. Want dat weet ik dus vanzelf van toen nog. Wat de moed er eigenlijk voor nodig is om naar iemand toe te gaan. En naar mij is het minder eng dan naar Elizabeth Taylor misschien. Maar toch is er eventjes, het is een stap. En iemand doet iets en komt je eigenlijk iets brengen. Namelijk zijn energie en zijn bewondering en zijn aandacht. En het is alleen maar heel erg belangrijk om die terug te geven. En er zijn heel veel, met name schrijvers, die dat helemaal niet willen.
Nee.
En die dat mechanisme niet snappen. En dan onthoud je jezelf iets heel erg belangrijks. In ieder geval in mijn geval kan je zeggen vanuit het isolement ben ik gaan schrijven. Van niet weten hoe je op een feestje moet doen of hoe je mensen moet bereiken. Via dat rare mechanisme van thuis zitten en 2 jaar erover doen en een boek brengen. Dan kom ik bij lezingen. En daar lukt het me dus wel. En dat is een van de wonderen van mijn leven eigenlijk. Dat mensen naar je toe komen. En ik wil daar voor 100% voor ze zijn.
Wat gek. Ja. Maar wat goed. Ja.
Pas maar op, hè. We hebben heel veel luisteraars.
Die komen allemaal.
Allemaal.
Nou, dat mag eigenlijk wel.
Dat mag. Ja, leuk.
We hadden het net ook al eventjes over, over storytelling, want daar komen deze verhalen, deze backstage verhalen komen daar vandaan. Die tellen hun eigen story, deze mensen. Jij bent een van de voorlezers bij storytelling. Ik heb gekeken, er staan 12 boeken van jou in.
Dus het kan zijn, ik heb ze in ieder geval alle romans en de verhalen en de dagboeken gedaan. Dus ik denk dat het 12, 13 zou moeten, maar zoiets, ja.
Ik heb een schitterend gebrek, heb ik geluisterd, inderdaad. Dat was voor mij eerlijk gezegd de eerste keer dat ik een audioboek tot mij nam, door jou voorgelezen. Dat is me eigenlijk heel erg goed bevallen. Ik vond het echt heel erg leuk. Want je zei net al iets over van, nou ja, ik heb dan een routine bij het voorlezen van als je in de landen bent om voor te lezen.
Ja, routine is niet het goede
woord. Nee, ik weet even niet wat je nou zei, maar dat je er een manier voor had.
Ik heb een manier gevonden die een soort combinatie is van acteren, maar ik heb de tekst erbij.
Ja, dus en wat je erover zei was, van ik weet precies hoe die tekst, voorgedragen moet worden.
Nou, waarom ik zo ontzettend leuk vind om dat te mogen inspreken bij Storytel, is dat als ik het schrijf, hoor ik het op een bepaalde manier in mijn hoofd. Voor mij is ritme heel dwingend. Dwingender dan de betekenis van een tekst is het ritme van een zin. En als ik voor een keuze sta bij het schrijven voor een woord wat niet het juiste ritme heeft, dan kies ik toch voor het woord wat dat wel heeft, al is de betekenis minder. Hmm. Ritme is alles overheersend, komt vanuit het theater. Ik ben inmiddels achter dat Jambische pentameters heet dat. Er zit een bepaald ritme in waar ik wel van afwijk, maar dat is de basis.
Daar ging je dus twee keer geleden over.
Schrijft hij in die...
Ik weet niet of dit het dan was, maar wel metrum en verschillende... Ja,
maar ook de Jambische pentameter. Maar
dus dat is heel belangrijk. Dat kan ik één keer laten horen. En wat mensen niet begrijpen vaak, en dat weet je als acteur, weet je dat wel. Als je een tekst zegt, dan zit de gedachte niet in het woord, maar zit in de stilte tussen de woorden. En dat heb ik geleerd van iemand die hier vlakbij woont, inmiddels enorm lang overleden is. Josette Rejewski heette zij. Die heeft me, voordat ik naar de theaterschool ging, nog tekstbehandeling geleerd. Ja. Iets wat eigenlijk niet meer gegeven wordt en wat eigenlijk niet meer bestaat. Ja. En komt van die hele oude traditie van mensen waar Couperus die kwam, had avonden en dan lazen mensen voor.
Ja.
Ze hebben me dat overgebracht. Op dat moment dacht ik, god, ik weet niet precies waar het allemaal voor nodig is, maar het gaat heel ver. En je kan over een heel klein tekstje van 6 zinnen kan je een jaar doen, bij wijze van spreken. Ieder woord heeft een richting. Maar met name die stiltes en die gedachteovergangen die een acteur in een stilte maakt, als het goed is, die kan je laten horen.
Ja.
En dat is, kan je niet schrijven. Er zijn helaas geen tekens voor van hou hier een pauze. Ik heb het wel eens gedaan, als ik een toneeltekst schrijf, zet ik soms wel even een witje, een pauze, stil, of tel.
Lucky Fons had het over enter.
Oké, ja. eventjes gewoon...
Regel afbreken.
Want daar zit iets wat van belang is, wat de taal niet kan vangen.
Nee, maar dat kan in een roman natuurlijk niet altijd.
In een roman kan het nooit, eigenlijk, gek genoeg. Nee. Je kan het ritme laten horen als mensen in het juiste ritme met jou meelezen, want dat is ook nog maar de vraag. Ja. Ik heb mezelf ontzettend, maar de uitgeverij wilde het nooit van het zetten van leestekens, dus ook nog streepjes op de woorden, liefst, als het echt een naam moet hebben.
Oh, wow.
Ja, ik hou erg van cursief dingen, maar de zetter zegt dan
Heb jij dan ook
uit.
Liever dat we je boeken luisteren?
Ik moet er één ding bij zeggen, ik zou het zelf niet kunnen. Ik ben een hele slechte luisteraar. Net al merk ik, mijn hoofd is zo getraind om zijn eigen verhalen te maken, dat halverwege zo'n verhaal gaat het zijn eigen, maakt het zelf al af, of het gaat een andere kant op. Ja. Dus voor mij zou het niet geschikt zijn. Dus voor heel veel mensen, denk ik, andere mensen ook niet. Maar als je van lezen, van luisteren houdt, moet je dat zeker doen. Ik heb liever dat je het leest, want ik vind het ook wel weer fijn dat die lezer dingen meebrengt.
Ja.
En dat, ik weet niet, dat doet misschien...
Oh, dat moeten we dan afknippen luisteren voor de sponsor.
Oh, nee.
Oh, ja. Nee. Zo streng zijn ze niet. Een lezer vult zelf ook weer in.
Ja.
En, je doet het werk een beetje samen. Dus
ja, ik vond het een heel andere ervaring. Wat ik bijvoorbeeld heel prettig vond, Want ik heb dat afdwalen ook, maar dat heb ik ook als ik lees. Dus dat maakt voor mij
eigenlijk ook als ik lees. Ja.
Het maakt niet zo gek van uit of ik nou gewoon lees of via audio tot me neem. Maar wat ik wel heel fijn vond ergens was dat, dat je me een soort van bij de hand nam. Van ik neem nu mee door dit verhaal en je hebt jouw tempo en ik kan kiezen hoe snel ik het afspeel. Dat kan dan wel.
Kan dat?
Ja, je kan een beetje versnellen.
Maar ga ik dat niet omhoog?
Nee. Je pitch blijft geloof ik hetzelfde. Ja, het is alleen dat het wat sneller voorbij komt. Maar ik bedoel vooral...
Dat wil ik niet.
Het onderlinge tempo tussen zeg maar de witjes die erin zitten, die blijven natuurlijk wel... Het relatieve tempo blijft wel... Ja. Je kan het absolute tempo veranderen. Het relatief blijft... Maar goed, in ieder geval, je neemt me aan de hand mee dat verhaal door. En dat vond ik toch ook wel weer fijn. Bijvoorbeeld ook bij de uitspraak van de namen. Want Lucia, wat je...
Ja.
Alle namen zijn vrij Italiaans. Ja, dat had ik natuurlijk gelezen als Lucia.
Wat ook helemaal niet erg is bij lezen.
Maar het is een Italiaanse. Nee.
Dat was heel erg lastig bij het inlezen van zowel Kolja als Vaslav. Al die Russische namen.
Dat kan ik me voorstellen. Maar zijn dat niet heel erg lange sessies?
Enorm lange sessies. Het is ook hele rare sessies.
Want een schitterend gebrek is...
Dat is een van mijn kortste
boeken. Ja, maar dan nog 7 uur of zo.
Ja, ja. Nee, de meeste zijn iets van 300 pagina's. Dus dat is, je zit 2 of 3 dagen. En er gebeurt iets wonderlijks na een paar uur. Dan ga je een soort... begint een beetje te hallucineren. Je komt een beetje los van de tekst. Je weet niet meer precies wat je zegt, maar het lukt nog wel. Het zijn wonderlijke. Het is iets wonderlijks. Het is een soort concentratie die je normaal nooit opbrengt.
Ja.
En ik wil altijd graag door. Ik hou niet van pauzeren en zitten en thee drinken. Zo. Nee, ik wil graag door.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat bevordert de hyperventilatie.
Ik merkte dat ik heb ook een stuk geluisterd. Ter voorbereiding. En ik kan dus, ik luisterde op de fiets, maar dat ging dus niet.
Nee.
Dat dan weet je ook een beetje hoe jij fietst. Nee,
dat is gevaarlijk.
Dat vond ik grappig, maar ik kan wel radio luisteren of zo op de fiets.
Oh ja.
Maar
ja,
dit
oh ja.
was...
Met mijn stem,
speelt,
dat is net... Dat is het levensgevaar.
Ja. Maar in de auto, ik heb bijvoorbeeld in de auto geluisterd. Dat was ideaal.
Veel mensen luisteren in de auto. Ja,
maar je kan niet een boek lezen in de auto. In de trein heb je de keuze nog een beetje, maar in de auto natuurlijk
hoewel
niet.
Hoewel mensen tegenwoordig volgens mij wel doen, hoor. Autorijden en een boek lezen. Stukken lezen op hun telefoon. Maar,
dat is waar, Maar goed, dit is dan de veilige optie.
Dat volgens mij gebeurt dat ook wel heel erg veel. Zeker als mensen met vakantie gaan of lange stukken moeten rijden.
Ja.
Dan,
in een vliegtuig lijkt het me ideaal.
Ja, absoluut.
Je kan gewoon lekker achterover leunen en je ogen dicht. Je kan helemaal in die fantasie gaan. Terwijl lezen is misschien toch ook wel een iets actievere bezigheid dan het luisteren. Ja, is dat zo?
Ja, maar ik vond dus het luisteren niet echt onderdoen voor het lezen in activiteit, zeg maar.
Voor jezelf.
Geestelijke activiteit.
Nee, moet het te bij zijn.
Dat ploft iets. Dan gaat het zo in een soort... Eco-stand.
Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar we moeten wel even nog naar die vraag.
Ja, laten we dat gewoon doen. Ook daar is weer een jingle voor. Nou, ja, en deze kan ik echt niet overslaan, want deze heeft Ipe gemaakt.
De Eeuwenfoon. 06-1990-68-71.
Ja. Dat is het telefoonnummer wat je kan bellen. Dan kom je in de voicemail terecht van de Eeuwofoon, zoals wij hem noemen.
Zeg het nog een keer het woord.
De Eeuwofoon.
Eeuwofoon, oké.
Ja, goed. Het ding moet een naam hebben. Even kijken. En een van de inbellers was Diederik.
Hallo, Botte en Ipe. Diederik hier. Hallo, Arthur ook.
Hallo.
Heel erg leuk dat Arthur Chapin te gast is. En ik belde, want ik vind het altijd zo'n grappige fun fact om aan mensen te vertellen dat Arthur Chapin een rol speelt in goede en slechte tijden. In 1991 speelde Arthur als kortjes de rol van Dr. Coleman. En dat weet ik omdat ik ooit een jaartje bij goede en slechte tijden heb gewerkt, namelijk bij Endemol op de webredactie. En dan was het ook altijd een fun fact. En nu zo'n 27 jaar later ben ik heel benieuwd of Arthur Chapin het ook een fun fact vindt. Of een beetje zich fascineert om toch een van de grootste Nederlandse schrijvers die dan in goede tijden, slechte tijden heeft gespeeld. Of wellicht is hij daar heel laconiek over. En vindt hij dat ook een soort... Kortom, hoe was die tijd? Hoe was het toen om 27 jaar geleden in goede tijden, slechte tijden te spelen? En in Vlodder, Botte en Ieper, kijken jullie nog wel eens goede tijden, slechte tijden? Ik zelf weinig. Heel af en toe om te kijken of er nog collega's uit de tijd dat ik er werk in spelen. Nou, dat was mijn vraag. Heel veel plezier met de opnames. Doeg.
Doeg, Diederik, dankjewel. Ja, goede tijden, slechte tijden. Of ik het nog kijk, ik heb het nooit gekeken. Dus,
ik heb het ook nooit.
Ik wist eerlijk gezegd niet dat het nog steeds was. Nee.
Kennelijk.
Nee. Maar Diederik, dat is een hele goede vraag. Nee, ik heb het alleen maar heel leuk gevonden. Ik heb sowieso in mijn carrière heel veel doktersjassen gedragen. ik kwam altijd uit op dokter of rechter of zoiets. Ik weet wel dat
een persoon met autoriteit.
Ja, zo kan, laten we het zo omschrijven. Okay, ja, ja. Ja, maar heel veel witte jassen. Nee, dat was hartstikke leuk. Ik herinner me die tijd bij Onderweg naar Morgen beter, omdat het echt langer was. Oh, ja. Dus dit was 1 of 2 keer. Ik weet niet meer wat ik gedaan heb of hoe ik het deed. Maar nee, ik schaam me er helemaal niet voor. Ik weet wel dat toen mijn eerste verhalenbundel uitkwam in 96... toen was ik eigenlijk net pas klaar bij Onderweg naar Morgen. En toen dacht ik wel van, ik hoop niet dat ze nu in die recensies gaan schrijven. Ja, zie je wel zo'n soapacteur die gaat proberen te schrijven. Ja, ja. Maar niemand heeft ooit de link gelegd tot een jaar of wat daarna ineens een foto verscheen van mij als sekteleider. Ik was een hele griezelige sekteleider in Onderweg naar Morgen. Maar toen was mijn naam gevestigd, toen maakte het niet meer uit. En dan is het eigenlijk alleen maar grappig. Ja. Gek. Nee, wat ik wel vond van die tijd, of van allebei die series, en ik heb dat bij Onderweg naar Morgen beter ervaren, wat zo zonde is, is dat er eigenlijk op alle niveaus gebrek aan tijd en geld is. En tot van de tekst tot het kostuum, dat je denkt, als er iets opgetild wordt, en zelfs de hoogte van het uitlichten, zeg maar, de lampen hingen te laag. Omdat de studio te laag was. Dus alles is net een beetje, en dat is zo zonde, want de energie die erin gaat, is hetzelfde. Yeah. Maar en op een gegeven moment, ik was in Onderweg naar Morgen bedoeld voor, nou, zeg maar zeggen, 3 weken. En op dat moment gingen ze van 6:30 naar 7:00 in uitzendtijd, waardoor er ineens meer kijkers waren. En dan wilden ze die formule niet veranderen. Dus mijn rol, die werd uitgebreid en uitgerekt. Dus het bleef een maand of 3-4. En dan denk je, krijg je het script en denk je, maar ik heb die scène al gespeeld. En dan het is het eigenlijk hetzelfde, blijf je steeds doen. Oh, nee. Dus op een gegeven moment was het een beetje saai aan het worden. Maar ik schaam me er totaal niet voor.
Hoe ben je eruit gegaan dan?
Dat weet ik niet meer. Ik ben niet doodgeschoten. Ik weet niet meer. Ik weet niet meer hoe ik eruit was. Nee,
gebeurt dat in Nederlandse zorg?
Ja, dat is altijd makkelijke uitweg. Dat ik opgepakt ben of zo. Dat was echt een criminele organisatie.
Je was natuurlijk
leiding.
Crimineel. Ja, precies.
Eerst die.
Eerst die?
Ja.
Oké, eerst die. We hebben nog een vraag. Die is heel specifiek ook aan mij.
Hoi Botte, Ipe en Arthur. Hoi. Ik heb een vraag voor de Eeuwfoon over een relatie met z'n drieën. Of zoals ik het liever noem, een trouble. Mijn vraag is deze. Hoe ga je van met z'n tweetjes naar met z'n drieën? Voor degene die erbij komt, is het moeilijk omdat de andere twee al zoveel meegemaakt hebben samen. Ja. Maar andersom kan het voor de bestaande relatie ook moeilijk zijn dat er een nieuw, interessant, spannend iemand bij komt die dan misschien wat meer aandacht krijgt. Hoe denken jullie hierover? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich prettig voelt bij zo'n relatie? Ik heb zelf in zo'n situatie gezeten en dat was voor ons heel moeilijk. Uiteindelijk werkte het niet en dat heeft mij veel pijn gedaan. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. Veel liefs.
Arthur, je had het al gehad over Ben en over Lex.
Ja.
Dat zijn twee mensen waarmee je samen
was. Ja. Ja, nee, het is een hele goede vraag. En het is ook een iets wat je. Nou, je hebt het dan meegemaakt. Het was voor ons toen het gebeurde ook helemaal nieuw. Ik was er ook totaal niet naar op zoek. Ik was volledig gelukkig, 100% gelukkig met Lex. Maar het gebeurde. Ik ging een half jaar naar New York om les te geven aan NYU. En omdat de Zwarte met Witte Harten uitkwam, kon ik alle productiedingen daar doen, alle promotie. En vrijwel de eerste dag Ben was de assistent van mijn uitgever in New York. En heb ik pas later gehoord, maar die was al gevallen op mijn foto en had zich dit allemaal voorgenomen. Maar
alsof je een soort boy bent in grauw bent.
Zoiets. Ja, dat was een villa ergens. Nee, weet je wat Ben's openingsscene was? Heb je tijd in het weekend, wil je graag een Nederlands kerkhof laten zien? Misschien oh, ja, okay. wel iets met die file van Gaal. Ja. We hebben dat kerkhof nooit bereikt, overigens. Oh. Maar hoe dan ook, dat gebeurde. En het wonderlijke in mijn geval, ik denk wel dat dat, zonder dat ik dat wist, maar dat dat het geheim is van het slagen, is volledige openheid. Dus wat gebeurde er? Ik was op dat moment al iets van 20 jaar met Lex. En je deelt alles. Dus met alles wat je meemaakt, zei, oh, nou, even dit vertellen. Dus ik had Ben ontmoet. En het eerste wat ik wilde doen, alleen zei Ben, van, doe dat nou maar niet, want straks wil hij het niet hebben en dan is het voorbij. Maar wat ik wilde doen, en kort daarna ook gedaan heb, was Lex bellen en zeggen, nou, er is nog zo iemand. Ik heb het, die past bij ons, die hoort bij ons. Het is zo leuk. En dat. Enfin, het, wat er nodig is, is of wat er gebeurt, eigenlijk heb ik daar in een schitterend gebrek over geschreven, want dat was ik aan het schrijven op het moment dat het gebeurde. Wat mensen, de fout die mensen vaak maken met de liefde, is denken, staat er volgens mij in een schitterend gebrek, of misschien nog in het boek daarvoor, denken dat de liefde een fles is waar maar zoveel glazen uitgaan. Dat je denkt, oh god, maar als hij ervan drinkt, dan heb ik niet genoeg. En dat,
volgens mij is het schitterend gebrek.
Ja, ja, en dat is niet zo. Het is een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Je schenkt uit en zoals in de Bijbel, waar dan ook, het wordt meer. Een beetje denkend aan Elizabeth Taylor en waar we het net over hadden. Je geeft energie en dat komt meer terug. Als je dat mechanisme durft te vertrouwen, dan lukt het. En als een van de drie denkt, maar ik moet me verdelen of ik krijg niet genoeg, dan gaat het mis. Dus openheid is heel erg belangrijk. Belangrijk is dat het, ik zelf ben niet zo gelukkig. Ik ben degene in het midden, zeg maar. Ik zou niet zeker genoeg zijn om dat andere te verdragen. Maar Lex is
ja, wacht
iemand,
even. Je bedoelt, je bent
ik ben degene die van twee kanten liefde ontvangt. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk aan één kant een makkelijke situatie, aan de andere kant een moeilijke situatie.
Want dat is ook nu nog de situatie dat Lex en Ben hebben misschien niet zoveel met elkaar als jij met.
Inmiddels wel, maar op een andere manier. Ooit was het echt een driehoek, zeg maar. Maar zij hebben er allebei minder behoefte aan. Maar we zijn eigenlijk, nu is het inmiddels is het heel erg normaal. We zijn gewoon echt een gewoon gezin, waar eigenlijk helemaal niks bijzonders meer over te vertellen is. Maar in het begin moet je het allemaal uitzoeken. Ja. Maar nu heeft alles zijn plaats en iedereen heeft zijn plaats. En gewoon letterlijk uitzoeken van wie gaat waar wonen en wie slaapt waar en hoe werkt dat en hoe is die energie in een kamer. En gewoon letterlijk eigenlijk vrij technische dingen. Maar als je dat eenmaal, dus wat nodig is, wou ik zeggen, dat de andere twee vrij zeker zijn. Misschien is het niet voor niks dat ik onzeker iemand ben en van dubbele liefde nodig heb. Ja. Maar Lex heeft geen moment gedacht dat hij, en dat is ook niet nodig. Ik hield van, je houdt van de een niet meer of minder dan van de ander. En als je dat maar goed kunt uiten en goed kunt laten voelen, dan voelt niemand zich tekort gedaan. En dan, het is nu, 18 jaar, is het zo. Dus het gaat goed en ze vindt zijn plek.
18 jaar met z'n drieën?
Ja, wow. Tenminste eigenlijk 17 jaar, 18 jaar dat ik Ben ontmoet heb. En 2001 eigenlijk door 9/11. Ben woonde toen inmiddels in Londen. Die was dichterbij gekomen om dichter bij mij te zijn. Was die aanslag en je wist niet wat er ging gebeuren. Dus er was sprake van dat Londen het volgende doelwit zou zijn. En hij en zijn zus woonden daar. En Lex zei, ja, natuurlijk moet hij nu hier komen. Dus hij is met de trein hierheen gekomen. De vliegtuigen gingen niet meer. Dat was het eerste moment dat zij elkaar ontmoetten. En dat was eventjes spannend voor hun. En voor mij ook natuurlijk, denk ik wel. Maar dat klikte en dat ging goed. En daarna is hij komen wonen en gebleven. Ja.
Het klinkt wel als dat die, hoe zeg je dat, kennismakingsperiode of zo, dat wel een flinke tijd is geweest.
Ja, het was bijna drie kwart jaar. Ja.
Oh ja, dat is dan toch.
Waarin ik dan zeg maar naar New York ging en later naar Londen. En we zijn een keer naar Brazilië geweest met z'n tweeën. Maar zij twee hadden elkaar op dat moment nog niet ontmoet. Nee, maar Lex wist daar al wel heel erg lang van.
Ja.
Maar die ontmoeting was nog uitgesteld, ja.
Hoe is het jou gelukt om daar om zo... Want we hebben het in het begin ook gehad over dat je... Hoe zou ik het zeggen? Met enig voorbehoud de wereld tegemoet treedt.
Mm.
Omdat het gevaarlijk is. Hoe lukt het jou dan toch om zo open te kunnen zijn naar...
Omdat dat het enige is wat ik begrijp, is de liefde. En eigenlijk vriendschappen begrijp ik bijna niet zo goed, omdat dat voor mij een soort gemankeerde liefde is. Het is een liefde die net niet gelukt is of zo. Dus eigenlijk, de liefde begrijp ik beter. En waarom weet ik niet. Dat nee, weet ik niet. Ik denk omdat ik heel voorzichtig ben geweest. Ik ben heel lang... had ik helemaal niemand. En ben ik ook niet gekwetst geraakt. Totdat ik er klaar voor was. Eigenlijk op die theaterschool... heb ik de liefde en dan met name de fysieke liefde... heel erg ontdekt en uitgeprobeerd. En alles gedaan wat je moet doen. Weet je wat het is? Ik denk dat... Wat er op school gebeurd is, waar het altijd op uitkomt... het spijt me, maar het is niet anders... is dat je altijd bezig was, en thuis ook... altijd bezig was met het iedereen naar de zin te maken. En altijd bezig was om te zorgen dat alles goed liep. En wat je ook doet, het mislukt toch. Mensen pakken je toch op iets wat je, waar je niks aan kan doen. Ja. Of iets van, en daar heb ik op de een of andere manier van geleerd dat je... Of dat, daar was die theaterschool heel erg goed voor. Ik denk dat daar die stap heb moeten nemen. Waar je vrij kunt zijn, en zeker in de jaren 60, 70... waar alles kan en alles mogelijk is. En begrepen heb dat wat je ook doet, het maakt toch niet uit. En daarom kun je lief hebben wie je lief moet hebben. Ja, ik krijg mijn verhaal niet helemaal sluitend. Maar het gaat erom dat je blijft geven. Liefde dat is het.
Niet sluitend, denk ik.
Nee, misschien. Nou ja, eigenlijk best ook wel. Ja. Oh, weet ja. Ik niet precies. Ja. Maar dat je blijft geven. Dat je blijft geven. Dat je niet door de mensen die je een klap in je gezicht geven... of een sigaret in je gezicht uitdrukken, laat onderdompelen. Dus het is eigenlijk een soort overwinning is het. En die overwinning zit hem in het blijven liefhebben. Ik word ook nooit boos.
Is het ook een beetje soort van de enige optie die er is?
Nou, het is misschien mijn enige schild of zoiets. Zou dat kunnen? Als iemand mij iets akeligs doet, dan ben ik nooit boos. Maar dan vertel ik ze wat het met me doet. En dus de openheid is de bescherming. Mm-hmm. En dat verwachten mensen nooit.
Nee.
Daar schrikken ze van. En dan gebeurt er meestal iets goeds. Komt meestal iets goeds uit.
Dat is inderdaad ook een heel open houding.
Ja, maar het is ook best wel... Ja, maar het werkt vaak goed. En in die zin is het... Dus dat snap ik. Het geven snap ik. Het openhouden van die energie, dat is het. Hoe zwevig dat ook klinkt, maar dat is het eigenlijk.
Ja.
En dat heeft een rol gespeeld, om te blijven bij het antwoord, in ons driemanschap. En dat heeft wonderlijk wel gewerkt.
Is het nooit ingewikkeld geweest voor Ben of voor Lex?
Voor mij is het ingewikkeld geweest. Omdat ik herkende het mechanisme van vroeger, van mijn ouders. Tussen twee mensen inzitten en maar hopen dat het goed gaat. Ja. En zeker in het begin dat je denkt van, oh, begrijp je elkaar wel? Nee, hij bedoelt dat. Zeker ook taalkundig, want Ben spreekt heel erg goed Nederlands en al heel snel. Maar er zijn toch altijd dingetjes,
korte dingetjes die je denkt,
maar bedoelt dit, hij bedoelt dit. Ja, dus dat heeft me best wel een tijdje bezig gehouden. Mm. En... verder gaat het eigenlijk heel goed, ja.
En je bent hier dus ook heel open over. Geen geheim, zeg maar.
Ja, maar ook dat is weer hetzelfde van, waarom zou je?
Ja.
Ja, en ik heb erover geschreven in die dagboeken. En dat heeft eigenlijk ook wel... Ik denk eigenlijk dat geen enkel boek me zoveel vriendschappen of openheid of goede reacties heeft opgeleverd als die dagboeken. En ook hele rare dingen. Maar een van de gekke dingen van die dagboeken is dat... waar ik roman schrijf, Daar geloven mensen alles, ook als ik het verzonnen heb. Terwijl als ik de waarheid schrijf op die dagboek, heb ik heel veel reacties gehad. Nee, maar dat kan niet. Nee, maar het is niet zo. Dat heb je niet meegemaakt. Of dat zo leven jullie niet. Of dat lukt. En daar heb je geen verweer tegen als het je eigen leven. Dat is heel raar.
Is er een specifieke gebeurtenis waar dat vaak over werd gezegd?
Nou, met name over dat driemanschap wel.
Dat kan niet bestaan. Dat kan niet.
En met name Paul de Leeuw, die echt een grote fan van me is en die ik heel goed overweg kan. Maar live in de uitzending. Paul op zijn wilde manier. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, natuurlijk heeft een van jullie verdriet. En dan heb je geen weerwoord op of zo.
Nee, wat moet je daarop zeggen?
Je eigen leven is geen... Over een figuur kan ik zeggen, nee, maar hij was dat. En zo. Maar over je eigen leven heb je geen... Dus, maar daarnaast heel veel vriendschappen en heel veel... Nog altijd eigenlijk mensen die daarop reageren. En ook heel veel mensen die me vertelden over soortgelijke... Soortgelijk is nooit helemaal hetzelfde, maar soortgelijke driemanschappen en vrouwenschappen of hoe dan het dan ook al werkte. En dan blijkt dat veel vaker voor te komen dan je eigenlijk weet.
Dat vind ik dus wel interessant, want ik ken het inderdaad niet heel erg veel. Maar jij hebt dus door ook wel
echt vaak. Vaak, zelfs ook van bekende Nederlanders, ik zal ze nu niet noemen. Nee. Maar vaak mensen zeggen, oh ja, maar dat, zo heb ik het ook. En dan is het nooit helemaal zo... Precies als bij ons, maar iedereen heeft een eigen vorm daarvoor.
En herken je dan, zijn er dan een soort van gemeenschappelijke kenmerken die je ziet tussen de mensen die dat doen en tussen jezelf of tussen hen en Ben en Lex?
Nou, dat kan ik niet helemaal zeggen. Wel natuurlijk, maar dat komt ook door de cirkel waarin ik verkeer, zijn natuurlijk vaak creatieve mensen. Ik denk op zich dat het bij mannen makkelijker is dan in heteroseksuele relaties.
Drie mannen onderling is makkelijker dan wanneer er één een andere stap heeft.
Ja. Maar ik vind sowieso twee mannen onderling vind ik ook al makkelijker. Dus ik weet niet precies hoe dat... Ja. Dat ik vind altijd... Een hetero-relatie is altijd... En dat herkennen hetero mannen ook als ik het zeg. Dat er altijd een kleine ongelijkheid is. Dat er altijd van een man of een vrouw... een bepaalde rolmodel verwacht wordt. En dat is bij mannen minder. Als het goed gaat. Hoe dan ook... Het is nooit helemaal hetzelfde, maar dat is misschien logisch.
Nee,
het zal tussen
natuurlijk.
Twee mensen ook wel niet zo zijn.
Maar ik bedoel, dat ik dacht van misschien kun je daar dan iets uit extrapoleren als je dan andere mensen tegenkomt die het ook hebben. Van, maar dat is inderdaad een soort van gemeenschappelijk iets.
Ja, nee, dat geloof ik niet.
Dat is wel jammer, want dan zou je een soort handboekje kunnen schrijven over hoe je dit dan doet voor Nico.
Ja, nee, ik kan het wel gaan bedenken, maar dat ik kan het niet zo 1, 2, 3 weten. Nee.
Maar zou je Nico aanraden om jouw dagboeken te gaan lezen? Tenminste, dat je ervan hebt gepubliceerd dan, maar...
Ja, of nou, ik zou hem aanraden om zijn dagboeken te schrijven. Of om hierover te schrijven.
Yeah.
Ja, want ieder ding is apart. Het is dan in zijn geval helaas niet goed gegaan. Maar daar kan je ook van leren. En daar kunnen anderen ook weer van leren. Dus schrijf het op en lees erover als je wil.
Ja, mooi. We hebben nog heel veel andere berichten ook gekregen. Maar die sluizen we eventjes door naar een volgende aflevering. Dit ging wel meer ook over jou.
Oké.
Wat misschien nog wel even leuk is om...
te gaan voorlezen hoe goed we zijn.
Hoe goed we zijn, en dat horen we dan via iTunes. Daar later met, ik kan weer niet alles voorlezen, want er is heel veel opgeschreven natuurlijk. Anonymous, die schrijft... superleuke, relaxte podcast die echt het gevoel geeft dat je erbij aan de keukentafel zit. Vooral de aflevering met Paulien zijn mijn favoriet.
Oh, nou, dankjewel.
Ja, ja. Ze hebben jou nog niet gehoord.
Nee, dat
dit
weet
spreken,
ik wel.
Dus dat
kan, maar,
het
maar
kan
maar
nog,
grapje.
Kan nog wijzigen. Show notes. Dat is ook eentje, dat is een reactie. Goedemorgen heren, hier even een vraagje. Vaak hebben jullie het over de dingen in de show notes zitten. Waar kan ik deze show notes vinden?
Gewoon onderaan de aflevering.
Ja.
Bestaan dus niet.
Nee, die bestaan niet. Nee, sorry. We hopen dat ooit nog een keer op een of andere manier tot ons komt of zo.
De Magonische show notes.
En Toko the Ugly... Tuco de Ockley, hebben die niet al een keer gehad?
Weet ik niet.
Vooral de show notes zijn fantastisch, schrijft hij.
Oh, echt? Wat zit iedereen over? Waren dat de iTunes recensies?
Wat zijn show notes?
Ja, dat is een soort van... Ja, meestal is het...
Noten? Ja.
Zeg maar, over alles waar we het dan over gehad hebben... dan hou je een soort lijstje bij.
Oh.
Van, oh, dat kun je daar terugvinden. En dit is een link naar het luisterboek van Arthur. En dit is een link naar een filmpje... wat nog op YouTube staat met jou in Goedemorgen. Hoe heet het? Goedemorgen.
Goedemorgen, Nederland. Nee, nou ja, alle gekke dingen.
Onderweg
naar. Ja, maar dat is dus eigenlijk voor mensen die te lui zijn om zelf,
om zelf even te googlen. Ja.
Die show notes mensen, die staan overal die en nergens. Op internet. Maken.
Google dat zelf maar eventjes. Ja.
Ja. Ja, voor wij elkaar officieel kenden, zag ik jou vroeger wel eens in de sportschool. Ja. In een workout. Ga je daar nog heen?
Eigenlijk al... Nou, ik ben nu al heel lang niet geweest. Nee. Een half jaar in Frankrijk. En dan verwatert het altijd.
Ja.
Ja, en ik heb het een tijdje heel fanatiek gedaan. Dus ik hoopte dat dat de tijd was waarin je het me zag. Maar, maar toen kreeg ik zoveel last overal dat ik daarmee gestopt ben.
Zie je wel, het is nergens goed voor je. Ja. Voor je.
Nee, maar op zijn leeftijd nog wel. Maar op een gegeven moment, na je 60ste, dan wordt het gewoon... moet je niet al die dingen willen liften, want dan gaat er gewoon te veel slijten.
Ben jij 60?
Nee, 62.
Nee.
Ongelooflijk, ik weet het. Ik weet het, maar gelukkig is het audio.
Mooi. Ja, wederom een oproep aan de luisteraar om weer levensvragen en verhalen in te sturen. Kunnen we wel zeggen wie we de volgende keer hebben, of is dat nog te vaag?
Nou, volgens mij is het wel pretty much bevestigd.
Ja, ja.
Namelijk T-Pex, de striptekenaar, die zojuist een stripbiografie van Andy Warhol het levenslicht heeft doen zien.
Magnum opus.
Ja. En alleen we weten nog niet of die woensdag of donderdag komt. Nee, maar volgens mij komt die wel. Ja,
dus spreek op tijd je berichtjes in op de Eeuwenfoon.
Vragen aan T-Pex, ja.
Ja, inderdaad. Ja. Over Andy Warhol kan ook dan in dat geval.
Over strips. Over strips. Rembrandt, want zijn vorige boek ging over Rembrandt.
Ja, ja ook nog, ja. En dan zoeken we misschien ook nog eventjes een nieuw thema voor... Nou, wat een verhaal.
Oh ja, misschien weet jij misschien een mooi thema.
Misschien heb jij een iets wat mag uit de literaire wereld of jouw wereld... Of uit de driemanschapwereld.
Oh, daar had ik van tevoren over moeten nadenken. Ik weet het niet. Geurs of secundair.
Nou, je hebt helemaal niet secundair gereageerd in het afgelopen uur.
Nou ja, over mezelf weet ik het een en ander. Nou, als ik iets uit de lucht moet plukken.
Bedenk zelf iets. zou het leuk zijn om te vragen of mensen ervaring hebben met driemanschappen?
Nou, vragen maar naar wat ze ervan vinden. Of,
kunnen we maar kijken wat het
is. Kijken of het... ik denk niet dat je heel veel mensen... Maar wie weet.
Nou ja, je zei zelf, want toen ik erover begon te praten...
Ja, maar niet iedereen wil misschien... Nee. Okay, heel veel anonymous.
Nou, maar dat vind ik goed. Ja, dat mag. Je mag gewoon inbellen.
Mag gewoon,
dat nummer wordt nergens geregistreerd. En als je je naam niet noemt... dan
Driemanschappen, triootjes, alles mag.
Troppels.
Yeah. Troppels, zoals Nico het zo mooi noemde. Ja, dat is natuurlijk leuk. Wat zit er voor jou nog in de pen voor de komende tijd?
Ik ben halverwege een nieuwe roman, dus die komt volgend jaar ongeveer uit. Dat is
echt, dat is al heel snel eigenlijk, toch?
Ja, ik probeer eens in de twee jaar
te doen. Koya is eind.
Is van vorig jaar.
Is één jaar september. Oh, ja, dus,
ja, ruim een jaar oud.
Want je moet daar heel veel research voor doen, toch?
Ja en nee. Deels research en deels... Geen genoeg is het verzinnen van hoe mensen gevoeld hebben en gedacht hebben... en hoe dat moet zijn geweest, is eigenlijk intensiever. Hmm. Over Kolja was heel erg veel te lezen. Over het boek waar ik... Ik bedoel, er bestond al heel erg veel over. Dus het was vrij makkelijk te vinden. En over dit boek ietsje minder, maar... Maar goed, je leeft minstens twee jaar in zo'n... Het is weer een historische roman.
Mogen we weten waarover?
Nee.
Nee. Aha.
Nee. Goed. Okay. Nee. Goed. Nee. Maar dat is toch wel interessant. Daar heb ik in de voorbereiding ook iets over lezen, zeggen. Dat zeg maar in de historie duiken betekent dat er al een soort geraamte is. Er zijn een paar feiten.
Ja.
En dat je eigenlijk daarna het vlees eromheen zet. Door,
wat
heel smerig
ineens.
Het klinkt
vreselijk.
Het is, het is nooit mijn... Ik zoek die feiten... om trouw te kunnen zijn aan het verhaal en aan die mensen.
Ja.
Maar mijn zoektocht is naar hoe heeft dat gevoeld? Want het begint namelijk altijd met de vraag... dat je denkt, maar god mens, hoe heb je dat overleefd?
Ja.
Hoe
en is het nou gedaan? Klopt dat nou dat... Wie zei dat nou tegen mij? Iemand zei van... Ja, en dan bedenkt Arthur de zeg maar hoe het dan ongeveer zal zijn geweest. En dat dan achteraf blijkt dat het dan ook...
Oh, dat gebeurt. Ja, zeker. Dat gebeurt. Dat je iets verzonnen hebt. Of tenminste, verzonnen is niet het goede woord.
Maar
als je dat goed... Ja, nog verder eigenlijk zoals een acteur inleeft. Zo dat je zozeer van jezelf het hebt. Dat je dingen... Soms zijn het kleine dingetjes die je ook kunt raden. Maar soms zijn het ook echt hele grote dingen. Hele personages of situaties die je bedacht hebt, dan als het boek uit is, dan komen daar bewijzen van binnen, omdat mensen nog iets sturen van een overgrootvader of dingetje. Ja. En dan blijkt dat zo te geweest te zijn. Dus het is mogelijk om de waarheid te verzinnen. Ja, ja, het zijn geweldige momenten.
Ervaring, ja.
En dat geeft je het vertrouwen om voor de volgende roman meer te vertrouwen op die stem of die fantasie die je hoort. Dus, maar het is een wonderlijk proces. Ja.
Mooi.
Ja.
Nou, daar kunnen we nog lang van genieten. Want je, volgens mij, je bent nog lang niet uitgeschreven. Dankjewel voor je
komst. Dankjewel.
Dankjewel.
En tot de volgende keer.
Dankjewel.